Welkom bij de vierde aflevering van de Digi Workspace podcast. In deze podcastserie gaan we in over hybride werken. En met name, hoe kan Facility nou hier een bijdrage aan leveren? Ik ben Wouter Raas, marketeer bij Rico Nederland en ik richt mij op de Digital Workspace. Met mijn kennis en ervaring over technologie probeer ik te laten zien hoe je op een andere manier kan werken, maar vooral beter kan samenwerken. En dat doe ik niet alleen, maar vooral met en voor Facility Professionals. Vandaag is hiervoor aangeschoven Bianca van der Bigelaar en Kees Nijpels. En ik wil jullie graag het woord geven om jullie kort even te introduceren.
Zal ik beginnen? Ja, mijn naam is Bianca van der Bigelaar. Ik ben hiervoor was 23 jaar werkzaam geweest bij Rico. Als facility manager, onder andere, vooral de laatste jaren. Ik ben nu werkzaam als supervisor facility management bij Base Logistics. En facility management zit mij in het bloed. Dat doe ik al jaren heel graag. Vind het een prachtig vak. En wat ik hier bij Rico de afgelopen jaren, zeker in de voorbereiding naar de verhuizing, heb mogen doen. Dat zijn de krenten in de pap, facilitair gezien, om zo'n verhuizing mee te begeleiden.
Nou, hartstikke leuk. En Kees?
Mijn naam is Kees Nijpels. Ik ben programmamanager bij Rico. En de verhuizing was een van de grotere projecten, programma's die ik de afgelopen 2 jaar heb gedraaid.
Dankjewel, Kees. Nou, in de vorige podcast hebben we het gehad over de outsourcing van huisvesting en facilitaire dienstverlening. In deze podcast, zoals het misschien wel niet zal verraden, gaan we het hebben over de verhuizing van Rico als onderwerp. En ja, dat staat op zich voor de BRICS. Dus de BRICS, de Bytes, de Behavior en Beloning zijn eigenlijk de 4 pijlers voor een integrale benadering voor hybride werken. En vandaag gaan we het gesprek voeren over de BRICS, over de huisvesting en de verhuizing van Rico. Afgelopen jaar is Rico Nederland verhuisd naar een nieuwe locatie en dat is best wel een lang proces geweest. En ja, hoe gaat zo'n proces er nou precies uitzien? Of hoe gaat zo'n proces precies? En Kees, wat was jouw rol in de verhuizing?
Mijn rol was die van projectleider. En dat betekent dat ik er verantwoordelijk voor ben om eigenlijk binnen tijd en budget het project op te leveren. Waarbij tijd redelijk hard vaststaat. Hè? Het moment van verhuizen, wanneer stop je met werken in het oude pand, wanneer start je in een nieuw pand. Dat ligt gewoon vast, dat is contractueel natuurlijk vastgelegd. Budget zit misschien iets meer ruimte nog in, links of rechts. Dus dat is eigenlijk de harde kant waar ik verantwoordelijk voor ben. Daarnaast ook de zachte kant, dat is eigenlijk het change management rondom de verhuizing. Dat betekent toch voor heel veel collega's wat wanneer je naar een andere locatie toe gaat. Met ook heel veel vragen daaromheen, is dat nog in Den Bosch of niet? En alles wat erbij komt kijken.
Oké, dat is een hele taak. En kan je daar ook bij toelichten hoe je dan precies te werk gaat? Want ja, het is niet een redelijk standaard procedure natuurlijk.
Nee, maar het heeft natuurlijk qua projectmanagement, ik ben geen facility manager, dus ik kijk het puur vanuit een projectmanagement rol. Ik werk zelf graag meestal in, noem het even 3 lagen. De eerste laag is eigenlijk een heel klein kernteam, waar Bianca onder andere deel van uitmaakte. Een klein team van mensen die echt focus hebben op dat project, ook veel verantwoordelijkheid kunnen nemen in dat project. En waarmee je regelmatig bij elkaar komt om zaken te bespreken. Daaromheen een iets groter team van stakeholders met een aantal deelprojecten. Een deelproject dat bijvoorbeeld bezig is met de inrichting van vergaderruimtes, hoeft niet bij de meetings te zijn die met facilities of met IT gaan. En dat beperkt ook de tijd die mensen erin kunnen steken. En de derde laag is eigenlijk de hele organisatie. Dus hoe kun je de hele organisatie meekrijgen bij die verhuizing? En dat is met name dan dat stuk change management.
Oké. En dan kan ik me voorstellen dat er ook wel risico's komen bekijken bij zo'n verhuizing. Veel mensen vinden er iets van. Maar zijn er nou echt risico's die je zou kunnen benoemen die zo'n verhuizing met zich meebrengt?
Je kunt zeggen, je krijgt interne en externe risico's. Intern risico is natuurlijk dat heel veel mensen, zoals je zegt, er iets van vinden. Rico is ook onderdeel van een groter geheel natuurlijk. Operating Company Nederland rapporteert aan het Europese hoofdkantoor in Londen. Die rapporteren weer aan Japan. En ook daar vindt iedereen er iets van. Dus je maakt de business cases, capexes, et cetera. Die moeten worden goedgekeurd. Dus dat is intern risico. Als daar ergens iets niet goed loopt, is dat je misschien weer terug bij af bent en zaken opnieuw moet gaan doen. Dus dat zul je moeten beheersen als projectmanager. En daarnaast extern, en dat heeft dan met name te maken natuurlijk met de verhuizing, de inrichting, et cetera, van het pand zelf. Waarmee we toch te maken hebben, zeker op dit ogenblik, de afgelopen jaren ook, met een tekort aan producten, leveranciers die niet aan producten kunnen komen. Aannemers, onderaannemers die misschien onvoldoende mensen hebben, niet op tijd kunnen leveren. En ja, dat zijn ook risico's waarmee je niet altijd alles op het juiste moment kunt krijgen en daaromheen moet gaan managen, dus om dat te organiseren.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige risico's kan je ook niet voorzien. Hè? Die gebeuren en daar zal je omheen moeten werken. Maar om dat nou in goede banen te leiden, heb je dan daar ook een bepaalde manier voor rapportage voor, om die planning daar ook mee in beeld te houden?
Nou, qua planning had ik maandelijks samen met Bianca overleg met directie. En met name kijken van echt de grote lijnen. En ook qua budgetten. Zitten we on track qua tijd en budget, zoals ik eerder zei. Die is belangrijk. Dan eigenlijk wekelijks overleg met het kernteam. Om daardoor alle zaken te lopen. Van is iedereen binnen zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied nog op on track. En ad hoc met alle deelprojecten. En dat kon soms zijn met één deelproject 3 keer in de week. En soms kon er ook 3 maanden tussen zitten. Daarnaast, als je naar planning gaat kijken, zorg ervoor dat je een gedeelde omgeving hebt. Dus wij hebben gebruik gemaakt van Teams en heel veel gewoon heel simpel met Excel gemanaged. En daar bijvoorbeeld enorm overzicht in gemaakt voor de komende 2 jaar van wat gaat er wanneer gebeuren? Wat zijn alle acties, activiteiten? Op welk moment moeten die gebeuren? Wiens verantwoordelijkheid is dat? En zorg dat iedereen die planning kent. En dat je ook durft daar iets in die planning te zetten. Want natuurlijk weet je 2 jaar van tevoren niet exact wat er gaat gebeuren. Maar je weet wel wat er moet gaan gebeuren en ongeveer. En durf dat er nou in te zetten. Je kunt altijd gaan schuiven. Maar dan weet je tenminste van ongeveer 3 maanden van tevoren moet er dit gebeuren. 2 maanden van tevoren moet er dat gebeuren. En naarmate je dichter bij dat moment komt, ga je dat natuurlijk detailleren. En bekijken of dat haalbaar is of niet.
Oké, dus vooral grip houden op de planning, maar ook vooruit blijven plannen. Dus
ja, en iedereen meenemen in die planning. Ja. Vooral zorg dat iedereen datzelfde inzicht heeft en van dezelfde planning uitgaat en niet zijn eigen lijstjes bijhoudt.
Ja, en ook ownership neemt op die planning. Ja. En Bianca, vanuit jouw vorige rol als facility manager, wat komt er voor jou allemaal bij kijken bij zo'n project? Of wat kwam er voor jou allemaal bij kijken toen de tijd?
Zo'n project knip je, of hebben wij in ieder geval opgeknipt in eigenlijk 3 fases. We hebben er best wel al een lange tijd voor genomen, ongeveer 2,5 jaar. En de eerste stap was vooral te bekijken van, joh, wat gaan we doen? Gaan we blijven? Gaan we vertrekken? En dus heel ook echt oriënterend op de markt, maar ook kijkend met de destijds huidige verhuurder van, joh, wat is er mogelijk? En uiteindelijk hak je een knoop door. En daar zit een hele zoektocht aan vooraf. Nou, uiteindelijk heb je een getekend huurcontract in ons geval voor huur. En dan begint eigenlijk de fase naar de ontwikkeling van zo'n werkplekconcept, een nieuw pand, alles wat daarbij komt kijken. Daar hebben we uiteindelijk ook ongeveer 1 jaar voor genomen. Tot aan een soort, ja, het is echt een soort trechter, zeg maar, hè, waar je uiteindelijk in terecht komt. En het is, ja, je begint er vrij abstract. En uiteindelijk krijgt alles steeds meer vorm. Waarbij je, denk ik ook in het laatste jaar, dan is het vooral ook echt wel hollen en stilstaan. Stilstaan bijna niet, maar het is echt vooruitgaan met alles wat je de afgelopen jaren, zeg maar, met elkaar hebt bedacht. En dan vallen eigenlijk alle stukjes wel op zijn plek.
Ja, want was dit jouw eerste verhuizing, zeg maar, dat je als organisatie verhuist? Of heb je het vaker al meegemaakt?
Nee, 10 jaar eerder hebben we wederom zo'n verhuizing gedaan. Toen zijn we destijds van de locatie aan de A2 verhuisd naar de Magistratenlaan, Hartje Centrum Den Bosch. Daar ben ik toen ook actief betrokken bij geweest. En je ziet dat er dus destijds echt andere keuzes zijn gemaakt als 10 jaar later door Rico.
Ja, tijden veranderen. De manier van werken veranderen, maar ook de manier hoe ik naar zo'n pand kijken. Is Absoluut. Het facilitair of is het echt als huisvesting, als ons clubhuis? Maar als je daar nou kijkt, hè, zijn er dan ook doelstellingen vooraf gesteld die ja, anders zijn of die waar je aan gehouden moet zijn? Bijvoorbeeld het duurzamer worden of voor een betere werkplek bijvoorbeeld?
Zeker. Er zijn zeker kaders meegegeven. Bereikbaarheid was er daar een van. Ook kostenreductie. Daar moeten we ook niet omheen draaien. Dat was zeker een belangrijk uitgangspunt. We kwamen het natuurlijk eigenlijk... toen we dus beslissing moesten nemen... zaten we eigenlijk volop nog in de coronatijd. Dus dat was ook wel een versneller, zeg maar... van het digitaal werken wat we eigenlijk al deden. Want Rico liep natuurlijk daar al best wel in voorop. Maar ja, het versnelde de hele boel. De hele maatschappij misschien wel. En het was dus voor ons ook denk ik makkelijker om keuzes te maken over... Hoe anders gaan we dan straks werken? En hoe ziet die toekomst er dan uit? En hoe willen we ons profileren naar die buitenwereld? En hoe kunnen we daar onze werkplekconcept op aanpassen? En wat voor consequenties heeft dat voor onze medewerkers? Je hebt het net het clubhuis. Waar moet dat dan aan voldoen? Want ja, laten we wel wezen, we zaten in een prachtig pand... maar nogmaals, dat waren ruim 10.000 vierkante meters, prominent aanwezig Hartje den Bosch, op een stationslocatie. Maar ja, als je uiteindelijk tot de conclusie komt dat er maar een handjevol mensen toch maar met de trein komt, met het openbaar vervoer, je veel te veel vierkante meters blijkt te hebben, omdat mensen gewoon inmiddels anders werken, ja, dan moet je ook de uitgangspunten van je pand veranderen.
Ja.
En dat kon toen, want de tijd was rijp om opnieuw te kijken naar je huurcontract.
Ja, het lijkt me ook heel terecht. Hè? Als ik vanuit mijn eigen perspectief kijk, door de versnelling, door de COVID, door het hybride werken, ben je ook meer gaan videobellen, heb je ook andere ruimtes nodig om je werk te doen.
Ja.
En ja, dan kostenreductie is natuurlijk altijd een hot topic om daaraan te voldoen. Want ja, bedrijfszekerheid zijn kosten versus baten. Maar uiteindelijk, ja, een betere werkplek... is natuurlijk ook heel belangrijk. En ja, eerlijk gezegd zitten we nu ook in een mooi pand. Daar was het een hele mooie A-locatie. En hier is het een heel functioneel werkbare situatie. Dus dat betreft zijn er wel mooie vooruitgangen. Maar als ik dan naar jou ga, Kees. Wat waren dan wensen die belangrijk waren rondom de verhuizing? Ik hoorde Bianca net al mobiliteit zeggen.
Dat is er eentje van. Het is een hele waslijst eigenlijk van elementen die we hebben afgevinkt. Aan het begin ook in een zoek naar welk pand is geschikt voor ons. En waar gaan we zoeken? Blijf je in Den Bosch of ga je bijvoorbeeld richting Amsterdam? We hebben in Amstelveen en Schrieken ook een kantoor. We zijn begonnen met een soort van gistanalyse, geografische analyse. Van locatie, van waar wonen onze medewerkers? Waar werken ze? Wat zijn de reisafstanden? En wat doet dat aan gemiddelde reisafstand per dag? Als je uit Den Bosch vertrekt of in Den Bosch blijft. En daar kwam uiteindelijk dan toch uit dat Den Bosch de meest geschikte locatie was voor Rico. Een stuk beleid. Hè, door corona inderdaad kwam er ook een beleid van 50% thuiswerken. Maar dat is natuurlijk niet voor alle afdelingen hetzelfde. Dus we hebben ook een onderzoek gedaan, enquête gedaan onder afdelingen van... waarom kom jij naar kantoor? Hoeveel procent van de tijd ben je op kantoor? En dan zie je ook best grote verschillen. Van een callcenter die 70% van de tijd op kantoor zijn... tot sales die misschien 10 of 15% op kantoor zijn. En dat heeft ook weer een effect op het type ruimtes... dat je natuurlijk nodig hebt daarvoor. Cultuur. Hoe willen wij met elkaar omgaan? Wat waren de voor- en nadelen van het oude pand... En gecombineerd met de nieuwe manier van werken, wat zoeken we dan in ons nieuwe pand? We willen in ieder geval veel meer interactie. In het oude pand waar we verspreid over meer verdiepingen. En zag je dat sommige etages elkaar gewoon eigenlijk nooit zagen. Ja, daar wilden we verandering in brengen. Nou, die bereikbaarheid heeft ook te maken met de locatie natuurlijk, meer dichter bij de snelweg. Maar ook bereikbaarheid in de zin van een groter parkeerterrein. De meeste mensen komen toch inderdaad met de auto. Mensen in Den Bosch met de fiets, maar daarbuiten, ook onze engineers komen vaak met de auto. Daar wilden we meer parkeergelegenheid voor hebben. De faciliteiten, willen we het zelf blijven doen, facility management, of willen we dat juist meer gaan uitbesteden? Nou, ik denk in de vorige podcast heb je met Lopke gesproken van Campus Offices. En daar is onze voorkeur dus eruit gegaan van we gaan dat uitbesteden. Dat is het lijstje wel zo ongeveer, denk ik.
Nou, het is toch een behoorlijk overzicht en het zijn allemaal bekende dingen, maar je moet op ieder punt daar inderdaad goed rekening mee houden. En Bianca, als ik nou kijk naar facility, de wensen en de behoeftes van medewerkers. Facility staat bekend om het workplace management, de user experience of de employee experience te verbeteren. Welke behoeftes van medewerkers stonden nou het meest centraal eigenlijk om optimaal gebruik te maken van de faciliteiten?
Nou, dat hebben we ook onderzocht. Dus we hebben zeker in het begin ook met klankbordgroepen. Kees had het net eigenlijk inmiddels over eerder over het feit dat we zo redelijk kleine groepjes hebben getracht te werken. Om ook vaart te maken, beslissingen te kunnen nemen. Maar zeker in het begin hebben we de groepen wat groter gehad. Klankbordgroepen met allerlei verschillende mensen uit de organisatie. Om ook juist daar het net op te halen. Van joh, hoe denk je daar nou over? En wat hebben we de afgelopen jaren gedaan? Wat zou je willen veranderen, ook met gewoon met brainstorm sessies, gewoon om ja gezamenlijk een wat beter en misschien ook breder beeld te schetsen of een nieuw beeld te schetsen van hoe moet dat dan? Want wij kunnen het wiel wel opnieuw uitvinden, maar misschien doen we dat helemaal niet goed. Ja, we hebben een hoop facilitaire kennis, maar ja, je wil uiteindelijk weten wel wat wil die klant en waar hebben ook onze externe bezoekers bijvoorbeeld behoefte aan. Dus dat hebben we wel echt wel gezamenlijk gedaan. En uiteindelijk, ja, nogmaals, dan geef je dat ze uiteindelijk vorm. In dit geval met Campus Officers en een partij die je daarin vindt, die daaraan kan voldoen.
Ja. En zijn er ook dingen uitgekomen die je niet verwacht had? Bepaalde behoeftes die misschien wel leefden, maar niet bekend waren bij Facility? Ik ben al benieuwd of er nog ergens verrassingen zijn geweest.
Nou, kijk ook even naar jou, maar ik kan me zo niet. Ik denk niet dat het echt verrassend was wat er uitkwam.
Of misschien dingen die heel vanzelfsprekend waren.
Wat je ziet, misschien niet verrassend, is wat wel opviel in onze enquête. Want stel je voor, je zou naar Leiden verhuizen. Hoe vaak kom je dan naar kantoor? En dan zie je dat heel drastisch afnemen. In het ene geval zeggen mensen, we komen 2 tot 3 dagen in de week naar kantoor. En het andere neemt dat echt terug naar 1 dag. Dus je ziet dat afstand tot de werkplek toch heel doorslaggevend is voor mensen. Hoe ze daarmee om willen gaan.
Ja, wat misschien als ik daar even nu over doordenk, dan zeg ik van ja, ik denk dat het misschien geen verrassing was, maar het wel heel nadrukkelijk naar voren is, dat mensen wel echt behoefte hebben om elkaar te kunnen ontmoeten. Dus het alleen maar thuis zitten, dat is voor heel veel mensen een no-go. Maar wij zijn wel echt zoekende geweest naar hoe moet dat nieuwe kantoor er dan toch uitzien? Hoe moet het dan anders zijn als wat we tot nu toe gewend waren. En hoe kunnen we mensen triggeren om ze dan uiteindelijk naar kantoor te halen? Ik denk dat daar ook wel best wel een uitdaging heeft gezeten voor ons. Niet alleen in de zoektocht, maar ook gewoon hoe gaan we dat dan neerzetten?
Ja.
En dat is misschien wel hetgeen wat niet verrassend was, maar wel echt wel uit die klankbordgroepen naar voren kwam.
Dus zowel zeg maar de behoeftes en de betrokkenheid, dat je die betrokkenheid van de medewerkers ook behoudt. Dat mensen elkaar blijven ontmoeten in plaats van in een stilte geïsoleerd buiten het kantoor werken. Maar als ik dan daarop doorga, Kees. Facility was een hele belangrijke partij binnen de verhuizing. Mm-hmm. Maar welke partijen waren er nog meer belangrijk?
Nou, naast Facility was IT, of is IT, heel belangrijk. Het netwerk op kantoor, zeker als je meer hybride gaat werken, moeten die faciliteiten op kantoor natuurlijk uitstekend zijn. We hebben ook relatief meer vergaderruimtes, van klein tot groot ingericht. Ook allemaal met nieuwe middelen om hybride te kunnen vergaderen. Ook dat was anders dan op het oude kantoor. Dus IT was een hele belangrijke partner eigenlijk, naast facilities. En dan kom je heel snel bij communicatie uit. Change management, mensen meenemen over de verandering. Behalve klankborden, ook inderdaad teruggeven van waar staan we in het project nu? Hoe gaat het eruit zien? Wat mag je verwachten? Maar ook wat zijn de vragen die mensen hebben? Dus communicatie was een heel belangrijke afdeling. En ik denk daarnaast de grote stakeholders zijn natuurlijk de specifieke afdelingen die we kennen. En Rico kent bijvoorbeeld ook een eigen showroom nog. Ja, die hebben ook bepaalde eisen en wensen. Dus dat is een apart team dat je meeneemt. We hebben ook nog dienstverlening naar klanten in een shared service center. Ook zij hebben specifieke eisen en wensen. Dus dat zijn wel teams intern die we nadrukkelijker hebben meegenomen en bevraagd hebben. Ook mee hebben genomen in het ontwerpproces. Dan uiteraard zou ik bijna zeggen de ondernemingsraad en management. Sommige zaken zijn instemmingsplichtig. Dus zeker ook de OR niet vergeten daarbij. En verder heel belangrijk om goed te blijven communiceren. Die neuzen dezelfde kant op te houden. En we zijn 9 maanden voordat we eigenlijk gingen verhuizen begonnen met een maandelijkse nieuwsbrief. En met steeds een update van waar staan we, maar ook om mensen te introduceren. Campus offices al geïntroduceerd bijvoorbeeld. Stel jezelf een keer voor. Wat doe je? Wat zijn je rollen? Wat mogen mensen straks van campus offices verwachten? Projectleiding, maar ook IT intern zichzelf voorstellen. En naarmate we dichter bij die verhuizing kwamen, zijn we ook begonnen met de vragenlijstjes, FAQ-lijsten, vragenuurtjes beginnen. En dan zie je met name waar maken mensen zich dan zorgen over. Ik weet dat de eerste call die we hadden, gingen 3 kwartier lang over parkeren. Mensen maken zich zorgen, kan ik mijn auto straks kwijt? En dat, als je dat soort zaken weet op te lossen en ook weet dat daar dus aandacht voor nodig is, dan kun je dat dus ook managen, dat gevoel. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Ja.
Daar open voor blijft staan voor al die feedback die je krijgt van collega's.
Ja, het is vooral een bepaalde angst voor verandering, hè, waar mensen gevoelig voor zijn. En dan is het onderwerp parkeren wel een bekend onderwerp bij veel bedrijven. Maar het had ook over de catering kunnen gaan als daar genoeg...
Toen parkeren was opgelost, kregen we het volgende onderwerp. Maar zo, er is altijd wel iets, natuurlijk.
Ja. Kijk, en het is gewoon heel belangrijk om mensen inderdaad mee te nemen. Je kunt zelf denken, we communiceren genoeg, maar eigenlijk doe je het nooit genoeg. Want we hebben ook ervaren dat mensen vragen stellen waarvan je denkt, maar dat hebben we al vaker in een nieuwsbrief gezet. Dus dat had je kunnen weten, weet je. Dat is prima. Maar toch leven die vragen schijnbaar. Hoe simpel, hoe praktisch ook. Een code van een fietsenhok. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dingen waar je zelf, misschien zelf nog niet eens aan gedacht hebt. Maar volgens mij waren we redelijk compleet. Maar het is goed om daar om die deuren open te zetten voor mensen. En je zag ook dat die vragenuurtjes heel goed bezocht werden. Ja. 'S ochtends vroeg aan het eind van de middag. Digitaal, maar er zaten echt heel veel mensen in zo'n call. En alle vragen, niks was te gek. En dat werd heel goed bezocht en volgens mij ook gewoon goed gewaardeerd.
Ja.
En dan kun je mensen, zonder dat het schriftelijk moet, maar gewoon face-to-face goed bereiken. Is onze ervaring.
Ja, en daarmee is de rol van facility ook in één keer weer heel prominent binnen de organisatie. En zo'n verhuizing dat je weer terug naar voren komt met vragen, uurtjes en dergelijke. Maar wat betekent die samenwerking voor facility? De samenwerking met IT bij zo'n verhuizing, de samenwerking met een projectmanager, met externe?
Los van dat het een fantastisch project was om te doen. Eigenlijk zet je in dat aantal jaren wat je hebt of maanden in dat project, zet je eigenlijk gewoon een nieuwe blauwdruk voor facility management neer. He, want die blauwdruk die je op een locatie had, die geldt niet meer. Dat is er niet meer straks. Dus je moet eigenlijk gewoon opnieuw gaan kijken van, joh, wat heb ik straks nodig? En hoe gaan we dat dan invullen? En met welke partijen gaan we dat invullen? Nu is er dus gekozen om dat met op een andere locatie met een externe partij in te gaan vullen. Die voor ons in ieder geval nu weer past voor de komende jaren. En eigenlijk doe je dat samen. Dat doe je, dat doe je met een projectmanager, maar dat doe je ook met je facilitaire team. Dat doe je ook met IT. Dat doe je met die externe partij of partijen die je uiteindelijk selecteert. Om uiteindelijk die blauwdruk aan te passen. En weer opnieuw neer te zetten voor de komende jaren.
Dus eigenlijk mag ik dan wel spreken van een hele intensieve samenwerking ook in die periode.
Absoluut, dat is... aan de ene kant heb je natuurlijk... in ons geval hadden we een pand wat doordraait. Hè, wat facilitair gezien gewoon doordraait. Je ontvangt je klanten. Er moet gewoon schoongemaakt worden. Er is gewoon toegangscontrole. Noem alles maar op. Alles wat daarvoor nodig is. Maar ook wetende dat je gaat sluiten. Dus je richt je op een verhuizing en een oplevering. En anderzijds begin je op een andere locatie opnieuw te bouwen. En niet alleen gewoon nieuw meubilair, wanden, alles wat erin moet, maar ook gewoon met je soft services. Wat verwacht je van een dienstverlener? Hoe wil je je mensen ontvangen? Wat wil je uitstralen? Dus dat is zo complex. En daarom zei ik, je komt in een soort trechter waar je in eerste instantie redelijk abstract naar zaken kijkt. En dat ben je steeds meer aan het fine-tunen in al die maanden dat je daarmee mee werkt.
Ja. En het liefst wil je het in één keer goed doen, hè? First time right.
Ja.
Ondanks dat het soms heel complex is.
Ja.
Maar heeft een van jullie daar nog tips voor? Bijvoorbeeld Kees, heb jij nog tips voor bedrijven die erover nadenken om te verhuizen? Wat je graag zou mee willen geven daarin?
Het belangrijkste is begin vroeg genoeg. Zoals Bianca zei, we hebben er 2,5 jaar voor uitgetrokken. En natuurlijk in het begin is dat geen dagtaak. Maar geeft het wel de richting aan die je later gaat nemen. En neem voor elk onderdeel voldoende tijd. Het zoeken naar een nieuw pand, komen tot contractvorming. Hebben ook een jaar vooruit getrokken. En vervolgens het laatste jaar eigenlijk was natuurlijk de hele inrichting en de verhuizing. En je ziet ook dat we die tijd ook echt nodig gehad hebben. En naarmate de tijd vordert, heb je inderdaad steeds meer tijd daarvoor nodig. Maar begin vroeg genoeg, want anders ben je meteen opgejaagd en is het heel lastig om alles nog te realiseren. Ik denk belangrijk om een klein team van mensen te hebben die er echt focus op hebben. En die ook de ruimte hebben en ook beslissingsbevoegd zijn.
Ja, het mandaat.
Zeg maar, mandaat hebben. Ik denk dat heel belangrijk is. Soms neem je tientallen beslissingen op een dag. En dat kan niet allemaal langs stuurgroepen of directies. Je moet gewoon keuzes maken en door. En dat is heel belangrijk, dat een team dat kan en mag. En natuurlijk rapporteren naar een directie hoort daar gewoon bij. Maar even het operationeel, die keuzes kunnen maken, moet zo'n team kunnen doen. Dat is heel belangrijk om die voortgang erin te houden. En onderken ook wat je niet weet en waar je slecht in bent en waar je ondersteuning extern nodig hebt. Want laten we wel wezen, ik bedoel, ook als projectmanager doe ik niet elk jaar een verhuizing. En Bianca heeft ook nu in 10 jaar tijd 2 keer mogen doen dan. Maar er zit te veel tijd tussen. En er zijn ook specialisten natuurlijk. En schroom niet om daar waar nodig specialisten in te huren op dit vlak.
Ja, daar raken we natuurlijk ook een stukje RICO-organisatie, als ik er nog even op aan mag haken. Want dat zagen we bijvoorbeeld van bij de inrichting van onze vergaderruimtes. En hoe moet dat er dan uitzien? Weet je? 10 jaar geleden zag dat er echt anders uit dan nu. Met de hele kennis omtrent de nieuwe manier van werken. Dus wat je ook in dit geval hier ziet, is dat we daar ook echt hele specialistische kennis van onze collega's hebben ingehuurd. En dat ook heel bruikbaar was om uiteindelijk tot iets te komen waar we uiteindelijk nog jaren veel plezier van mogen hebben.
Het is inderdaad fijn om specialisten om je heen te hebben, want je kan niet alle kennis zelf hebben. Nee. En je wil het meteen goed doen. En ook vanuit budget, hè? Dus niet dingen dubbel doen om uiteindelijk tijd daarmee te voldoen en dubbel kosten te maken. Maar als ik het goed beluister, is het er ook vooral durf. Hè? Dus durf ook achter een beslissing te staan, die beslissing te nemen. En niet het heroverwegen van een keuze die nog niet gemaakt is. Maar op een gegeven moment ook gewoon voortgang maken.
Je hebt de luxe niet om alles te heroverwegen. En ik denk ook, hè, natuurlijk als ik achteraf kijk, zijn sommige dingen die ik nu alweer anders zou doen. Hè, met de kennis, als het hele pand, als alles bij elkaar komt, ziet. Dan zie je, die keuze hadden we anders kunnen doen. Je zou eigenlijk meteen weer zo'nzelfde project in moeten. Om daar dus van te leren.
Ja,
eigenlijk.
Te optimaliseren.
Te optimaliseren, ja.
Maar waren er dan ook misschien nog verrassingen? Zowel positief of negatief. Dingen die je niet verwacht had. Die je echt niet zag aankomen.
Ik denk dat het vaak in de details zit. En vragen die mensen stellen. Over zaken die ze zelf bezighouden. Die misschien op de schaal van een project niet belangrijk zijn. Maar op schaal van de persoon wel impact hebben op iemands werk, iemands leven. En de manier waarop we daarmee mee om moeten gaan. In die zin is elke vraag natuurlijk een goede vraag en moet je er serieus mee omgaan. En is dat binnen zo'n project ook soms best een uitdaging om te managen. Hè? Je bent het kijken van bij wijze van spreken de lichtkleur, hoeveel Kelvin moet die zijn en het stopcontactje tot en met zit er een slot op het fietsenhok en alles daartussenin.
Ja. Misschien ook wel omdat collega's je weten te vinden. Hè? Dat ze je gaan aanspreken over hun persoonlijke dingen die misschien nooit ergens op de kaart zijn.
Nee, maar dat ik denk zeker in zo'n projectfase moeten dat kunnen. Ze moeten ook een aanspreekpunt hebben. Je kunt dat niet wegschuiven naar mailboxen of afdelingen. Je moet gewoon een gezicht voor zo'n verandering hebben. En dat is prima, dat hoort er ook gewoon bij.
Jij misschien nog een laatste aanvulling erop? Nog tips voor andere facility managers die besluiten te verhuizen of...
Nou ja, weet je, ik denk dat het, en dat is gewoon een inkoppertje in die zin, je moet gewoon accepteren dat er gedurende zo'n traject, zo'n project, altijd uitdagingen zullen zijn en blijven. Dingen die onvoorzien zijn, waar je niet op kunt managen, eigenlijk wat Kees ook in het begin al aangaf. Planning, heel leuk, maar ja, weet je, als zaken niet leverbaar zijn of een leverancier niet kan deliveren, of zijn afspraken gewoon niet nakomt, of mensen, ja, een heel erg geval, maar als mensen omvallen of gewoon echt gewoon geen mensen zijn, dan zul je mee moeten bewegen. En ik denk dat zeker in de laatste fase gewoon wel echt de grootste uitdaging was. Ja. Natuurlijk is het ook zo, kijk, we hebben het over een klein team van mensen. Blijf oog houden voor wat die mensen allemaal doen. En wat voor werk er wordt verricht door dat team. En zeker ook de mensen eromheen. Hè? Want weet je, doet het niet alleen binnen met die mensen die er zijn. Maar er zit natuurlijk ook gewoon een team omheen. En hoe leuk het ook is. Er zit een hele last op schouders van mensen. Dus ik denk dat dat vooral ook nog een persoonlijke zorg zou kunnen zijn. Voor mensen. Voor collega's, facilitaire collega's.
Nou, bedankt iedereen voor je duidelijke verhaal.
En graag gedaan.
Mochten de luisteraars meer willen weten over onze verhuizing of over andere onderwerpen in de Facility Magazine, dan zou ik zeggen, kijk vooral ook op werktrends.nl. Daar publiceren we ook onze artikelen erover. En in de volgende podcast gaat het hebben over het aspect bytes. Oftewel de technische aspecten die komen kijken bij hybride werken. En ik zou vooral zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Rico.